Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast en die gaat over bijzondere aanbestedingen. En onder de term bijzonder valt in dit geval onbekende aanbestedingen, maar ook sociale en andere specifieke diensten, de SAS-diensten. En ik moet zeggen, met name die onbekende aanbestedingen, dat heeft mij altijd al getriggerd. Wat zijn nou onbekende aanbestedingen en hoe kom je eraan en hoe weet je dat? Dus mijn vraag aan Peter, jij bent inkoper, wat zijn onbekende aanbestedingen?
Wat zijn onbekende aanbestedingen?
Ja, dat is natuurlijk... Je weet er niks van, maar het is er wel.
Ja, nou heb ik dan één voordeel. Dat ik wel weet wat de onbekende aanbestedingen zijn.
Vertel
Bert. Nou, dat zijn bijvoorbeeld, en daar heb ik heel lang naar die opsomming gekeken. Die staat ook in de aanbestedingswet. Aanbestedingen van Defensie.
Kijk, we worden al wat warmer.
Ja. En Defensie, weet ik inmiddels, koopt heel veel in. Want ja, de budgetten van Defensie zijn ook opgetrokken.
Eindeloos.
Nou, dat is pas recentelijk gebeurd.
Ja, dat klopt.
Het is ook duidelijk waarom dat moet gebeuren. Maar laten we daar niet op ingaan.
Nee.
En Defensie koopt natuurlijk militaire zaken in. Maar die kopen natuurlijk ook, noem maar even, facilitair, medisch, transport. En militair is duidelijk. Een duikboot, ja, dat valt onder echt militair en dat hoeft niet gepubliceerd te worden. Voor andere zaken kan het zijn dat er wel iets, een relatie is met het militaire. En dat is een beetje een grijs gebied. Maar het zijn aanbestedingen waar in principe de aanbestedingswet zelf niet op van toepassing is. En
okay.
Ik weet pas sinds anderhalve week dat er ook is, hou je vast, een aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied. Wist jij dat?
Nee, dat wist ik niet.
Ah, nou.
Maar daarom zijn het voor mij onbekende aanbestedingen.
Dat
maar
echt.
Even resume. Ik kan mij voorstellen als Defensie catering voor alle kazernes voor het ministerie van Defensie in de markt zet, dat gewoon met een openbare, niet openbare, maar gepubliceerde aanbesteding gaat.
Ja.
Ik weet dat onderhoud van motoren, allerlei dingen in Den Helder, dat ook met aanbestedingen gaat waar leveranciers op kunnen inschrijven. En je snapt wel hoe ik dat weet. Je weet ook levering van allerlei zaken als portofoons, gsm's, al dat soort zaken. Daar is denk ik niks geheims aan. Ik kan me voorstellen dat dat ook gepubliceerd wordt. Maar er zijn natuurlijk inderdaad hele specifieke dingen die niet gepubliceerd worden.
Ja,
en dat is denk ik als de veiligheid in gevaar is of
ja,
wat dan
ook. Het landsbelang.
Het landsbelang,
ik denk dat we dat ook wel
zoek,
plat
ja.
mogen slaan. Want we hebben daar beide niet al te veel verstand van.
Nee.
En ja, het, wat ik zeg, ik heb het altijd zien staan in die opsomming. En dan denk je van, ja, ik snap dat wel. En dan moet je verder
ook
niet de leveranciers die dingen leveren. Dingen, noem het maar even. Maar het zijn hele grote dingen. Duikboten, JSF.
Misschien wel bepaalde communicatiemiddelen.
Ja,
of
absoluut.
Wat dan ook, inhuur van bepaalde mensen.
Ja.
Maar dan is het even de vraag, hoe kom je daar als inschrijver, als je daaraan mee wil doen, hoe kom je daar dan achter en hoe kom je bij Defensie in beeld? Want ook daarvoor geldt natuurlijk dat daar toch wel een bepaalde vorm, denk ik, van marktwerking moet zijn.
Ja, maar wel met meer vrijheden. Bijvoorbeeld de gidsproportionaliteit. is niet van toepassing. Nou, dat vind ik wel een belangrijke.
Okay. Dat is, ja, dat is een duidelijke.
Want die heeft best in de Nederlandse aanbestedingswetgeving in zijn geheel wel een hele belangrijke rol gekregen. Het is, onderdeel van de Nederlandse wetgeving.
Ja.
En werkt ook goed. En die aanscherping daarin. Ja, de uitgangspunten. Je kunt je voorstellen dat als jij iets militairs gaat aanbesteden, dat je daar niet transparant over kunt zijn.
Nee. En dat je dus op je eigen lijstje kijkt wie de bedrijven zijn die dat leveren. En waarschijnlijk al langer aan Defensie leveren.
Ja.
En dat je die benadert voor de opdracht.
Ja, dat je zichtbaar bent in de markt. Dat je bepaalt. En ik denk dat de mensen, ik weet bijna zeker dat het allemaal hele professionele mensen zijn die de markt ook heel goed kennen.
Ja, daar ga ik ook
vanuit. Dat is essentieel.
Ja.
Oké,
dat, dus dat is denk ik dan de onbestemde. Ja. Oké, wat wou jij er nog meer over kwijt? Over onbekende aanbestedingen? Of gaan we over naar deel 2, de SAS-diensten?
De onbekende zijn natuurlijk ook de enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen.
Ja, dat klopt. Maar die heb je natuurlijk bij elke organisatie.
Ja, maar ze zijn wel. Wil je daar niet van weten van, ja, maar hoe kom ik in beeld bij een gemeente?
Ja, ja, maar goed, dat is wat gemeentes ook doen. En dat is gewoon de gemeente benaderen, of je op de groslijst kunst en dat soort zaken. Dat geldt voor ministeries ook. Maar het gaat mij er juist om, er is dus een bepaald deel. Er zit iemand in de Defensietoren in Den Haag en die heeft een papiertje in zijn kontzak. En dan heeft hij zoiets van, oh ja, we moeten dit en dit aanbesteden of moet vervangen worden. Oh ja, dan pak ik even een papiertje, wie zijn onze leveranciers? En die mogen offerten uitbrengen en het is topgeheim en niemand mag het weten.
Ja, maar ik dacht dat we dat afgerond hadden.
Ja, dan gaan we nu over naar de SAS-diensten.
Nou, dus de?
Nee, we hebben het niet afgerond.
We gaan er niet over naar de SAS-diensten. Even terug, even terug nu.
Nee, daar ben ik het niet mee eens, maar
nee, want er zijn ook opdrachten voor de huur, en daar heb ik ook mee te maken gehad afgelopen jaar. Huur van onroerend goed is niet aanbestedingsplichtig. Daar ga je natuurlijk ook wel op zoek. Hè? Ja. Als jij onroerend goed nodig hebt, stel jij je specificaties op.
Ja.
Maar je hoeft het niet Europees aan te besteden, dus je hoeft het niet aan te kondigen. En dat is ook een hele moeilijke.
En dat geldt niet specifiek voor Defensie. Dat geldt voor iedereen.
Nee,
of geldt dit voor Defensie?
Laat Defensie even los nu.
Oké, okay, Defensie uit mijn hoofd zetten.
Ja, ja. Doe dat even. Denk maar aan ijsjes. Milkshakes. Ja, ik probeer een beetje af te leiden naar waar ik naartoe wil.
Vertel. Jij wil ijsjes. Je wil het over de pinguïns van mij hebben. Ja. Oh nee, sorry.
Nee, even terug. Dus dat onroerend goed. Ja, natuurlijk, als jij onroerend goed wil gaan huren, dan zul je ook, waar heb ik het voor nodig? Je doorloopt eigenlijk wel de stappen van het inkoopproces, maar je hoeft het dus niet aan te besteden.
Nee, snap ik.
Free format. Maar een hele belangrijke, en ik denk, volgens mij, ja, we hebben inmiddels zoveel podcasts dat ik niet meer weet, van, hebben wij het wel eens gehad over inbesteden en quasi-inbesteden?
Ja, nee, dat vraag ik mij af. Ik weet het, want ik denk dat ik weet waar jij op duidt.
Ja.
Maar volgens mij hebben we het daar nog niet over gehad.
Dan noteren we die even voor onszelf als
cliffhanger mogelijke. Gaan we volgende keer over hebben.
Want dat is best een uitdagende. Hè, als de ene overheidsdienst aan een andere gaat leveren, beperk je daarmee de concurrentie in de markt. Kan niet altijd.
Ja, en volgens mij is het voorbeeld dat de Rijksoverheid de schoonmaakdiensten ging inbesteden. Dat ze een eigen schoonmaakdienst ging opzetten. Maar ik stel voor dat jij het noteert. En dat we dat op onze lijst zetten om een keer de volgende podcast te
doen. Nou, als jullie nu wat geluiden horen, dan is dat
een pen. Dan is Peter aan het schrijven. Dat doet hij niet vaak, dus dat maakt een hoop lawaai.
Nou, niet naar een podcast, nee.
Nee. Dan hebben we de SAS-diensten. Dat zijn sociale en andere specifieke diensten.
Ja, mooi volledige grote lange naam, hè?
Jongen, wanneer is dat in het leven geroepen, Peter?
En toen bleef het even stil.
Ja, volgens mij bij de laatste wijziging van de aanbestedingswet staat mij bij.
Ja, en nu help jij mij op weg. Want
zo, de inschrijver weet het beter dan de inkoper.
Nou, de inkoper wist het wel, maar die had er even tijdelijk geen actieve herinnering aan.
Want vertel, waarom
ik
is
heb jarenlang gewerkt met, en die term moet jij ook kennen, 2B-diensten.
Ja, dat is de vorige term, ja. Dat klopt.
Dat was de oude aanbestedingswetgeving. Ik moest altijd wel lachen, want 2B-diensten, dat had iets magisch. Jo, als het een 2B-dienst is, kan je lekker je goddelijke gang gaan.
Ja, nou, precies. Daar hoef je nergens aan te houden.
Ja, dat moet je net tegen inkopen zeggen. Sorry, ja. Dan zit ik weer iets over
maar mij. Maar dat is op een gegeven moment bij de laatste wijziging van de aanbestedingswet is dat gewijzigd in sociale en andere specifieke diensten.
Ja.
Vertel eens even, wat valt daaronder? Sowieso natuurlijk de sociale diensten, dus WMO, hele sociaal domein, alles valt eronder.
Ja, heb je even? Er is een handig document. Het is ook een belangrijk document. Terug te vinden wederom op Piano, zoals die site heel veel waardevolle informatie heeft.
Ja, klopt.
Overzicht CPV-codes naar dienst. En om gelijk een antwoord te geven, het nog concreter te maken, die lijst dateert van april 2016. Dus inderdaad, met de aanpassing naar aanbestedingswet 2016.
Ja, precies. Toen is dat
de herziene versie. Ja. Nou, die lijst, dat is een schitterend document met de CPV-codes en gegroepeerd naar de verschillende soorten SAS-diensten. Want het eerste deel heet, daar is het, oorspronkelijk ging men daar ook vanuit, sociale diensten, hè? En andere,
ja, daar was het mee begonnen. Ja.
En andere specifieke diensten die in de kern geen grensoverschrijdend karakter kennen. Nou is dat ook, vind ik ook wel een beetje een vaag begrip. Als je kijkt naar wat er allemaal bij staat. Maar je kunt je voorstellen dat er een aantal diensten zijn die zo specifiek op het land van oorsprong binnen de EG, binnen de Europese gemeenschap, dat juridische dienstverlening is een aparte categorie bijvoorbeeld. Nou, juridische dienstverlening is gebaseerd op Nederlandse wetgeving. Daar gaat een advocatenkantoor in Berlijn of een in Parijs,
in Gent,
die gaat daar absoluut geen kennis van hebben.
Ja, en dus vind ik het raar dat die op die lijst staat. Dat...
Geen grensoverschrijdend karakter was het argument, hè? Of was je dat?
Ja, maar die kun je toch ook gewoon openbaar aanbesteden, juridische dienstverlening. En dan zet je dat verplicht met Nederlandse wetgeving.
Ja, ervoor. Maar we hadden het over bijzondere aanbestedingen. En hier zijn zeker ook de aanbestedingsregels op van toepassing. Dat moet ik eerlijk zeggen. Hè? De uitgangspunten, de principes van, van het aanbesteden. Ja. Het pondverhaal.
Ja, dat zat ik ook net aan
te denken. Die zijn absoluut van toepassing. Alleen de drempelwaarde is al heel hoog. Dat is het eerste verschil.
Dat klopt. Dat was mijn andere vraag. Wat is het verschil met openbaar en niet openbaar? Maar of de andere soorten aanbestedingen, dat is inderdaad het verschil in drempelwaarde. Die ligt veel hoger. En dat maakt mij dan wantrouwend. Want dan denk ik, dan gaan aanbesteden diensten proberen om daar van alles onder te schuiven. Want bij de andere drempelwaarden liggen rond de 2 ton, zoiets net erboven. En deze ligt op 7,5 ton. En dan denk ik, hoe makkelijk kan het zijn?
Nou ja, als je de lijst ziet, het zijn 10 pagina's met CPV-codes.
Zo.
En ik heb het...
Maar dan zet je de achterdeur toch helemaal open om hiervan gebruik te maken, om wat voor reden dan ook.
Zal ik er één noemen waar ik echt nu al in een deuk lig.
Nou?
Hou je vast. Zit je ook stevig?
Ja.
Aanbestedings... Het heeft een CPV-code. Ze hebben alle 4. Ik noem ze even achter elkaar. Circusdiensten. Danslesdiensten. Ballroom danslesdiensten. En disco danslesdiensten. Ik kom er niet meer uit. Danslesdiensten. Die staan er ook in.
Wie besteedt dat nou aan?
Ja.
Dat is 1. Maar de tweede vraag is, waarom staat dat in vredesnaam onder die SAS-lijst?
Geen grensoverschrijdend karakter? Nou, dan kan ik me bij circusdiensten nog voorstellen dat... Ja, dat zouden we de bedenkers in Brussel en Straatsburg even moeten vragen. Want we weten natuurlijk dat die CPV-lijst, dat die gigantisch is. Dat die ook af en toe dingen naar boven brengt waarvan je denkt van... Ik heb ontdekt dat cruiseschepen staan er ook op.
Nou ja, kijk, dat er van alles op die CPV-code staat, dat snap ik. En die lijst wordt continu bijgewerkt, dat snap ik ook. Maar het gaat mij erom dat ze onder de SAS-diensten staan. Dat vind ik raar.
Nou ja, de toevoeging is sociale en andere specifieke diensten. Dus er zijn overheden die dit soort dingen wel en inkopen. Nee, natuurlijk, aanbesteden inkopen, moeten ze sowieso. Alleen je hebt meer vrijheid. Als de drempelwaarde Europees ligt bij 750.000 euro... dan heb je wel al de vrijheid hoe je enkelvoudig en onderhands, of enkelvoudig en meervoudig onderhands, onder die drempelwaarde inricht. Maar die vrijheid heeft iedere overheidsdienst, want dat weet je ook wel, van joh, de ene overheidsdienst zegt alles onder de 10.000 moet enkelvoudig onderhands en daarboven meervoudig. Maar er zijn ook overheidsdiensten die zeggen ja, dat is me te veel werk. Ik leg die grens voor enkelvoudig, leg ik op 50.000. Kan ik veel meer echt één op één gaan regelen. Nou, dat is hier ook het geval bij die sociale en andere specifieke diensten. Dus, ja.
Maar daar heb ik dus twijfels over. Waarom zou je circusdiensten, ballroom dansen, weet ik veel. Waarom zet je dat op die lijst? Ik bedoel, dat kun je toch gewoon aanbesteden en de reguliere drempel hanteren. En circussen komen toch ook uit het buitenland, dus die mogen toch ook instromen?
Ja, nou, maar nu ga jij wel op één.
Ja, dan heb je de verkeerde genoemd. Ja,
nee, okay. Niet de verkeerde, want ik kan er.
Nee, daar kun jij niks
nee,
op zeggen.
Nee, daar kan ik niks op zeggen. En Octavia, je hebt er ook eentje. Ik noem hem even. En dat is best een reguliere. Opleidingsdiensten. Ja, dat is dus heel veel.
Waarom moet je die daar. Ja, daar ben ik dus verbaasd.
Ja, nou ja, die staat in de lijst en zonder cijfertje erachter. Want er zijn ook, als je het document, als onze luisteraars het document gaan openen, dan zullen ze zien dat er een aantal rood zijn gemaakt met een cijfertje erachter. Daar staat weer een toelichting bij, onderaan. Maar opleidingsdiensten, ja, ik weet, dat was mijn laatste aanbesteding bij het UWV, dat alle opleidingen van het UWV. Ja, die zaten wel boven die 750.000 euro, moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
Ja, die besteed je Europees aan. Maar daar gaat natuurlijk geen buitenlandse leverancier op reageren.
Nee.
Dan moet hij al die opleidingen gaan vertalen.
Nee, kijk, en dat WMO erop staat en alle diensten uit het sociaal domein, kan ik mij ook iets bij voorstellen. Maar een tweede is, jij zei, dat triggerde mij weer, en dat weet ik ook wel, een deel of de hele aanbestedingswet of een deel daarvan is niet van toepassing. En dat vind ik ook lastig. Want wat je nu ziet in de praktijk is dat aanbesteden diensten daar zelf dus allerlei planningen op loslaten en dingen doen waarvan ik denk, joh, hou de beginselen van het aanbestedingsrecht even in de gaten.
Ja, maar dat staat er toevallig wel bij. Dat je dat wel moet doen.
Ja, maar dat is dus voer voor discussie, hè?
Nou, ik zeg tegenwoordig van tegen mensen die meervoudig onderhands gaan aanbesteden, hè, als die bedragen duidelijk zijn binnen een organisatie. Ja, dan moet je dat meervoudig onderhands gaan aanbesteden. Daar zijn bijna alle teksten uit de gidsproportionaliteit gewoon van toepassing. Behalve de termijnen, die zijn vrij. Dat wordt ook expliciet genoemd onder de uitwerking van de SAS-diensten. Dus de termijnen. Maar wel bijvoorbeeld je verantwoordingsplicht. Je vastlegging in de
compliance. Ja, maar even terug. Die termijnen is dus. Ja, maar die termijnen, dat is dus het probleem. Want je ziet dat ze heel veel aanbesteden diensten bij WMO en hulp in de huishouding en ik weet niet allemaal wat. Dat die de termijnen anders hanteren. Veel kortere termijnen. En als je dan zegt van joh, hou de beginselen van het aanbestedingsrecht in de gaten. Geef leveranciers, inschrijvers de tijd om nota van inlichtingen door te nemen en de impact ervan te bepalen. En dan nog een paar dagen voordat je inlevert. Ik bedoel, daar staan officieel 10 dagen voor. Nee, dat doen ze niet, want ze zitten met hun planning. En dan denk ik, ja. Dat vind ik het ingewikkelde. Want dan kun je nog zo zeggen van hou de beginselen van het aanbestedingsrecht in de gaten. En dan zeggen ze dus van nee. En omdat ze het zelf mogen bepalen.
Heb je helemaal gelijk in. Ik dacht dat je het woord irritant zou gebruiken. Maar je zegt ingewikkeld.
Nee, dat
nou,
is
nee.
Nou ja, ik vind het irritant. Nou, het is natuurlijk gewoon ja. irritant. Maar die discussie is dus ook lastig.
Die discussie is heel lastig. En ik denk dat het afhangt van de professionaliteit van de inkoper, de inkoopadviseur. Die daar best mee op de rem mag gaan stappen. En zeggen van, ja, wacht even. Wij moeten, ongeacht het onderwerp, hè, ik ga hier niet geen voorbeelden noemen. Maar je hebt de termijn van redelijkheid waarin je een inschrijver moet de kans moet geven om een goed voorstel te schrijven.
Ja.
Je bent er niet bij gebaat als er een slecht voorstel komt.
Ja, maar ja? Dat ben ik onderhand achter, Peter. Dat interesseert een hoop niet. Ik bedoel, het wordt nu beter, maar toen de WMO over de schutting werd gegooid door de Rijksoverheid naar gemeenten, moest iedereen dat in 2014, geloof ik, aanbesteden, 2015. Dan had je notas van inlichtingen van, ik heb er eentje gehad van 400 pagina's A4. Die kreeg je op dinsdagmiddag 12 uur. En als je nieuwe vragen wilde stellen, dan moest dat voor woensdag 12 uur. Je kunt nooit zoveel pagina's doornemen, de impact bepalen en bespreken. Ik bedoel, en dan zei je, joh, schuif die datum op. Nee, dat deden ze niet. En je ziet het nog steeds, dat ze bij de SAS-diensten de planningen inderdaad, ja, ze vullen het gewoon zelf naar believen in.
Ja, daarom zei ik, noemde ik voor jou het woordje irritatie, want dat hoor ik nu wel. Ik hoor nu,
ja,
ik voel je.
Nou ja, irritatie, ja, maar het is,
maar je hebt gelijk. Ik zeg het weer.
Het is zo'n ingewikkelde discussie.
Nee, niet ingewikkelde. Ik bedoel, gezond verstand. Gebruikers inkopen je gezond verstand, ook bij SAS-diensten. Ik vind de Europese aanbestedingstermijnen, vind ik, heel redelijk. Maar hoe, weet je, dat was toch gebruikelijk om het eerst te schoppen tegen, ja, het duurt zo lang. Nee, als je het goed voorbereidt, moet je een leverancier ook de kans geven.
En daar zit volgens mij de crux, dat je vaak ziet dat aanbesteden. Ik heb wel eens bij een bijeenkomst gezeten en dan zei de aanbesteden dienst, ja, we zijn al 9 maanden ermee bezig. En toen kwam uiteindelijk puntje bepaaltje, werd het 1 december over de schutting geflikkerd, sorry voor het woord, werd het gepubliceerd en dan moesten wij met kerst en oud en nieuw maar schrijven en 3 januari inleveren. Dat wij ook zeiden, waar ben je nou mee bezig? Mijn oproep aan aanbesteden diensten is, let op je planning en zorg voor goede voorbereiding, dat je dus ruimte hebt in je planning om te gaan schuiven. Want dat lees ik heel vaak als wij zeggen, kan die datum opgeschoven, ook bij SAS-diensten, kunnen we iets meer ruimte krijgen? Nee, want dan komen we met onze planning in de knoei. En dan denk ik, ja, had het dan beter voorbereid?
Daar heb je gelijk in. Want
nou goed, dat was mijn stukje irritatie.
En we hebben daar niet al een podcast over gedaan? Over planning van de aanbesteding?
Nee, over mijn irritaties?
Nee, over planning van een aanbesteding.
Ja, volgens mij hebben we daar wel. We hebben er nu 62 gepubliceerd. Ik weet het niet meer zo precies. Maar het zal er ongetwijfeld een keer tussen
zitten.
Nou
ja, dat. Ja, het inkooptraject zit altijd aan het eind. Inkoop krijgt, en dat moet ik ook eerlijk zeggen, dan ook vaak de schuld.
Snap ik.
Jullie zijn verstorend. Nee, wacht even. Je bent niet op tijd begonnen met nadenken.
Het zit hem natuurlijk in beheer, contractbeheer, dat je op tijd weet wanneer je contract afloopt.
Ja, dat is natuurlijk voor lopende zaken. Je hebt natuurlijk ook nieuwe zaken. En daar kan ik me soms wel eens bij voorstellen dat een overheidsorganisatie daar wel onder druk wordt gezet door de politiek.
Ja.
Een stukje wetgeving die wordt goedgekeurd. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar laten we wel wezen, het is een verantwoordelijkheid van de inkoopadviseur om duidelijk te maken dat die idioot korte reactietermijnen, die is contraproductief.
En dan met name, en dan met name, want daar hebben we het over in sociale en andere specifieke diensten, omdat ze daar voor het grootste deel zelf mogen invullen. En dat maakt het gewoon lastig.
Ja, en dan geef je de vrijheid en die pakken ze.
Hebben wij nog meer te melden over de SAS-diensten?
Want het is niet.
Nu komt ie.
Nu komt die tromgeroffel.
Vertel.
Nou ja, je moet wel in ieder geval bij SAS-diensten boven de drempel een vooraankondiging doen van die aanbesteding. Er gezegd, hè, de uit.
Is dat verplicht? Als je boven de drempel van de SAS-diensten uitkomt, moet je een vooraankondiging doen.
Vooraankondiging of een aankondiging. Jij was in verwarring door het woord vooraankondiging. Sorry, zei ik niet goed.
Oh, wacht. Ja, ik snap
heb je in verwarring gebracht. Ik snap sorry. Ja. Dat staat in de richtlijn. Artikel 22. Okay. Dit heb ik moeten opzoeken. Want ik ken niet die hele richtlijn uit mijn hoofd. Nou ja, je moet je technische specificaties, je eisen, je normen, je geschiktheidseisen. De hele reutemeteut, die moet je natuurlijk ook gewoon doen.
Ja, maar even voor de duidelijkheid. De grens bij leveringen en diensten, daar hebben we het over, ligt rond de 2 ton. Bij SAS-diensten ligt die op 7,5 ton. Dus houdt in wat je bij leveringen en diensten onder die drempel doet, meervoudig onderhands of wat dan ook, geldt vergelijkbaar met die 7,5 ton van de SAS-diensten. Onder die drempel mag je zelf kijken of je meervoudig onderhands wat dan ook doet. En boven die 7,5 ton ben je verplicht het aan te kondigen, te publiceren, dat ze mogen, dat alle inschrijvers, leveranciers mogen reageren. Maar ik moet erbij zeggen dat ik het idee heb bij die SAS-diensten dat onder die 7,5 ton het ook vaak gepubliceerd wordt.
Ja, dat is... En ja, natuurlijk. Maar dat scheelt je heel veel zoeken. Want anders moet je het werk allemaal zelf gaan doen.
Want je krijgt gewoon van geïnteresseerde reacties.
En onder die aanbestedingsdrempel moet je natuurlijk ook wel verantwoorden waarom je bepaalde leveranciers uitnodigt.
Hoe je dat... Ja, precies.
Dus
ja,
in feite is zeg jij de... Nou, je hebt het al gezegd en ik heb het eigenlijk bevestigd en aangevuld met... Het hangt van de professionaliteit af van de inkoopadviseur. Hoe ver die vrijheid wordt genomen.
Ja,
ja.
Gepakt
en,
wordt.
En je daarmee dingen frustreert. Nou,
En zijn er bij SAS-diensten nog meer afwijkingen ten opzichte van, laten we het netjes benoemen, leveringen en diensten? Aanbesteding van leveringen en diensten?
Nee, want in een plan van aanpak zag ik terug, je maakt een proces verbaal van de opdrachtverlening. Ja, dat is misschien, maar dat is standaard bij elke aanbesteding. Dus dat is niet uitzonderlijk. Hè? Dat moet je ook in je aanbestedingsdossier opnemen. En na afloop moet je de aankondiging van de gegunde overheidsopdracht plaatsen. En dat moet je onder die aanbestedingsdrempel ook doen bij SAS-diensten.
Kijk, dat is interessant.
Dus dan kan je achteraf zien van, hey, dat is toen de tijd, want er zijn bureaus in gespecialiseerd die dat soort gegevens analyseren.
Ja, klopt.
En dat doorspelen naar inschrijvers, zodat inschrijvers hun commerciële inspanningen erop aan kunnen laten sluiten. Want daar zoek je denk ik naar.
Nou ja, dat is de vraag. Hoe kom je erachter? Maar dat is dat het gepubliceerd wordt. En dan kun je als inschrijver, als leverancier, kun je zeggen van oké, ik meld me bij die organisatie, want ik wil de volgende keer ook graag uitgenodigd worden. Daar gaan het natuurlijk uiteindelijk om.
En het is allemaal terug te vinden in de richtlijn welke artikelen. Nou ja, nogmaals, ook dit linkje. We gaan steeds vaker
plaatsen we onder de podcast.
Een linkje met achtergrondinformatie. Omdat we niet alles kunnen krijgen in onze tekst in onze podcast, hè?
Nee, want we gaan richting einde. En dan hebben we geen tijd meer om al die bijlagen te bespreken. Daarbij is dat ook niet interessant en is het handiger gewoon om een linkje te plaatsen. Heb je nog een laatste toevoeging? Wou je echt nog iets kwijt? Ligt je nog iets op het hart over dit onderwerp wat je wil melden?
Nou ja, vroeger was SAS, en dat is het volgens mij nog. Ja,
vroeger.
Maar dat is het nog. SAS is volgens mij een militaire eenheid. Ik weet alleen niet meer, volgens mij, Engeland. Dus ja, dat was mijn eerste gedachte ooit, SAS-diensten. Maar in feite, wat ik wil zeggen, lees hem eerst eens door. Want het kan je af en toe ook op ideeën brengen. Ik heb al 2 keer meegemaakt dat ik een organisatie wees op de aanwezigheid van SAS-diensten. En die organisaties hadden zelf niet het besef dat een deel van wat zij inkochten onder die SAS-diensten viel.
Kijk,
en dan maak je je als inkoopadviseur, kan ik je vertellen, heel geliefd. Dat wel.
Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Het lijkt me een mooie afsluiting voor deze podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.